Gemeente, beste jongens en meisjes. Misschien hebt u het er al ergens in huis liggen. In de kamer, op de schouw, of misschien ergens in de kast, of de boekenkast. Een afscheidsgeschenk. Wat u gekregen hebt van iemand die dat u hebt nagelaten of gegeven. Doorgaans zijn dergelijke geschenken voor ons heel waardevol en kostbaar. Niet alleen omdat het op zichzelf waardevol is, of mooi, of... maar het gaat vooral om het gebaar. U hebt het gekregen van iemand die u lief en dierbaar is, en die hebt dat u gegeven bij zijn of haar afscheid. Het kan van alles zijn. Een foto, of een boek, of een laatste woord. Ook dat. Hoe kan een laatste woord van een geliefde bij zijn of haar heen gaan belangrijk zijn? We onthouden het, er staat in ons geheugen gegrift. Een laatste woord. Wij denken vanmorgen na over het laatste woord van Jezus. Tenminste, de laatste woorden, de afscheidsreden die hij gesproken heeft vlak voor zijn lijden en sterven en ook voor zijn hemelvaart. Johannes kent in zijn evangelie geen hemelvaart, maar hij kent wel woorden die daarbij passen, afscheidswoorden van Jezus. En wij denken vanmorgen na over zo'n laatste woord van de Heere Jezus. Wat we vinden in vers 27 van Johannes 14. Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u en jou. Wat bedoelt Jezus met deze woorden? Wat bedoelt Jezus met vrede? Laten we daar eens over nadenken. En daarna kijken voor wie die vrede is, tegen wie Jezus dit zegt. En dan kijken naar de redenen. Waarom, waarvoor zegt hij deze woorden, waarom geeft hij ons deze woorden mee? Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Wat bedoelt Jezus met dat woord vrede? Nou, ik denk dat Johannes daar zelf ook over heeft nagedacht. Hij kende het woord shalom, zoals wij het woord goedendag kennen, hallo. Zij dus in die tijd, als ze elkaar begroeten, vrede, zei u. Shalom, lechem. Het is een bekend woord, ook een door en door bekend woord vanuit het Oude Testament, vrede. En toch heeft Johannes daarover nagedacht. Dat woordje vrede, wat de Heere Jezus hier geeft. Laat, mijn vrede laat ik u. Het is interessant dat je ziet in het Johannes-evangelie dat de Heer Jezus zoveel heeft gesproken over zijn eigen woorden en hoe hij er zelf voor zal gaan zorgen dat die woorden doorgegeven zullen worden aan de kerk der eeuwen. En hoe die woorden ook, dat die woorden ook uitgelegd zullen worden. En voor Johannes heeft dit woord vrede vulling gekregen. Diepte. Diepte door het licht wat de Heilige Geest hem gegeven heeft. De Heer Jezus had dat beloofd. Hij zegt dat in vers 26, vers 25. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken. Alles wat ik u gezegd heb. En dat heeft de Heilige Geest gedaan. En niet zomaar. Woorden van de Heer Jezus heeft hij Johannes in herinnering gebracht. Daarom heeft hij ze feilloos voor ons op kunnen schrijven. Ook deze woorden. Maar het is ook de Heilige Geest die Johannes en ons leert de volle betekenis van de woorden die Jezus gesproken heeft. Het werk wat hij gedaan heeft. En dat geldt dus ook voor dit woord wat we hier voor ons hebben. De Heilige Geest heeft Johannes meegenomen. Opnieuw naar het kruis van Golgotha. Naar het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En hij heeft Johannes uitgelegd, ingeleid in het heilgeheim. In het geheim van de verzoening. En dat is een wonderlijk iets. Daar mogen we best even bij stilstaan. Maar het wondere feit hoe de Heilige Geest de apostelen geleid heeft en geïnspireerd heeft om dat woord van Jezus niet alleen op te schrijven, maar ook uit te leggen. Dat heeft Johannes gedaan. Als hij beschreven heeft het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus en hoe hij beschreven heeft hoe de Heer Jezus, nadat hij gestorven was, aan het kruis hing en dat een soldaat hem doorstak met de spies. De benen werden gebroken van de linkse moordenaar en de rechtse. En dan staat er zo, heel onopvallend zouden we kunnen zeggen, maar zijn benen braken zij niet. Zo een paar woordjes. De benen van de Heere Jezus Christus, die braken zij niet. Want, staat er, deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been zal van hem gebroken worden. Een citaat uit Exodus 12, vers 46. En wie denkt er dan niet aan het paaslam? Johannes dacht eraan, door het licht van de Heilige Geest. Ziet hij daar de borg hangen? Als het ware paaslam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Is dat niet wonderlijk? Want denk met mij mee. Hoe het volk Israël, schuilend achter het bloed van het lam, verlost werd uit de slavernij van Egypte. Uitgeleid werd naar het land van de vrijheid. Naar het land van God. Kanaan. En een prachtig beeld zien wij hier, door het licht van de geest, door Johannes doorgegeven, hoe wij schuilend achter het bloed van het lam, uitgeleid worden uit het rijk van de dood, uit het rijk van de zonde, uit het rijk van de machten van het kwaad, naar het land van God, naar het vaderhuis hierboven. Johannes feilloos schrijft hij een paar woordjes op, wat daar gebeurt. Uitdelging van de schuld. Een verzoening met God. Dat gebeurt er aan het kruis van Golgotha. Uitdelging van schuld. Een verzoening met God. Weet je wat het betekent voor een ieder die zoveel houdt van het woord van de Heer Jezus? Die hem lief heeft. Die zijn verschijning heeft lief gehad, zoals Paulus dat zegt. Dat betekent heel eenvoudig dit, vrede met God. Daar heeft hij voor gezorgd. En hij onderschrijft dat met zijn laatste woord aan het kruis. Het is volbracht. Hij brengt mensen terug bij God. En Jezus wordt verheerlijkt in het werk wat hij gedaan heeft op het kruis van Golgotha. God wordt verheerlijkt. En weer terug naar die woorden van Johannes. Waar Jezus zegt tegen de discipelen, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Nou gemeente, ik denk in de eerste plaats dat er die vrede is. Die hij ons laat en geeft. De vrede met God. Waar hij zijn leven voor gegeven heeft. Als het paaslam aan het kruis van Golgotha. Om de weg vrij te maken terug. Naar de eeuwige. En waardoor er vrede is met God zoals Paulus het zegt. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Hebt u vrede met God? Mag ik heel eenvoudig anders zeggen? Houdt u van de Heere Jezus? Houd jij van de Heere Jezus? Hoe klein je ook bent vanmorgen, heb jij hem lief? Heb je zijn woord lief? De Heer Jezus laat hier zijn woord na. Voor u en voor jou. Vrede met God. Die vrede geeft u. We zouden zo kunnen zeggen, die woorden die we hier voor ons hebben. Het is als het ware een vredesverklaring. Voor de kerk der eeuwen. Voor alle die zich door het geloof hechten aan het woord van Jezus. Als zijn persoon, als zijn werk, als zijn woord. Het is een vredesverklaring. Voordat hij terugkeert naar de Vader, voor zijn hemelvaart, laat hij dit woord na. Laat hij het achter. En geeft hij het ons. Een vredesverklaring. Mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Vrede met God. En daarbij komt natuurlijk vrede voor de toekomst. Want deze woorden vormen ook gelijk een garantie. Niet alleen voor zijn hemelvaart, maar ook voor zijn wederkomst. Zo'n klein kinderliedje, hè? Je hoeft niet bang te zijn. Nee, als je deze vrede hebt, kinderen, dan hoef je niet bang te zijn. Als Jezus wederkomt. Hij geeft jou de vrede op papier, hier. In het woord van God. Vrede met God. Een vrede voor de toekomst. Als we zo uit dat geloof mogen leven. Wat kan dat vanmorgen een rust geven? Even wat nader op die vraag in. Voor wie is dat nu, die vrede? Ik heb er al iets over gezegd. We kunnen het ook omdraaien en ons afvragen, voor wie niet? Voor wie geldt nu dit woord van de Heer Jezus niet? Dat is belangrijk om over na te denken. Want het is vandaag de zogenaamde Wezenzondag. De Heer Jezus is aan de rechterhand van de Vader verhoogd, ten hemel gevaren. En die hemelvaart die doet een dringend appel op ons. Vooral vanmorgen op degene die misschien heel weinig hebben met het woord van Jezus. En die kunnen er ook zomaar zijn vanmorgen. Ik weet, ik ken u niet, maar ze kunnen er zomaar zijn. Of misschien al jaren in de kerk en toch onverschillig. Nou toch? Kun je oud voor zijn, kun je jong voor zijn. Onverschillig. Ik wil je zomaar een paar woorden meegeven. Een denkvraag voor vandaag. Een denkvraag. Als de opstanding en de hemelvaart nu echt feiten zijn, het is echt gebeurd. En Jezus zit aan de rechterhand van God. Is het dan niet verstandig dat jij iets met zijn woord doet? Kijk, met een dode hoef je geen rekening te houden. Nee toch? Woorden kunnen waardevol zijn en kostbaar. Maar Jezus is geen dode gebleven. Als het waar is dat hij is opgestaan. En dat is weer zijn waarachtig waar. Dan getuig ik met mijn hart. En vanuit het woord van God. En hij is opgevaren naar de hemel. Is het dan niet verstandig dat jij iets met zijn woord doet? Want hemelvaart betekent ook wederkomst. En we zouden zo kunnen zeggen, bij de hemelvaart is er hoop. Bij Pinksteren is er nog verwachting. Maar bij zijn wederkomst valt de beslissing. En wat heb je dan met zijn woord gedaan? Erover nagedacht? Of heb je eraan gehecht? Is het niet verstandig als hij werkelijk is opgestaan en aan de rechterhand zit van God, dat jij iets met zijn woord doet? De Heer Jezus zegt, wat zal jou dan oordelen als je straks staat voor de troon van God? Jezus zegt ergens, ik zal jou niet oordelen, maar mijn woord, het woord dat je hebt, hier, dat zal je oordelen op de laatste dag. Met dat je het woord van Jezus gehoord hebt, kun je er niet meer onderuit. Want hij komt daarop terug. Is het niet verstandig om in stilte met dat woord tot jezelf in te keren? En je te bekeren tot God? Van alle genade. Want als je aan Jezus voorbij leeft, dan zal deze vrede ook aan jou voorbij gaan. Maar voor wie is die vrede dan wel? Nou gemeente, we kunnen dat heel makkelijk opmaken uit dit gedeelte als we dat met elkaar lezen. Jezus zegt in vers 23, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Dat is toch heel eenvoudig, of niet? Hoe kunt u weten vanmorgen dat u Jezus lief hebt? Dan hebt u zijn woord lief. Heel simpel wat Johannes hier zegt. Heel eenvoudig. De kleine kinderen kunnen het begrijpen. Als je de Heer Jezus lief hebt, dat kun je zeggen vanmorgen. Waar blijkt dat uit? Dat je zijn woord lief hebt. Dat je zijn woord niet alleen leest, maar dat het voor je meer waard is dan al het goud van deze wereld. Zijn woord. Welk woord dat dan ook is. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Vol van betekenis. Vol van eeuwigheidswaarde. Het heeft zich gehecht aan je hart. En je hecht je aan het woord. En Jezus zegt, die mij lief heeft, ja, die zal mijn woord bewaren. Heel eenvoudig. En waarom kunt u weten vanmorgen dat u Jezus lief hebt? Dan heb je zijn woord lief. En het is interessant om vanuit Johannes Evangelie ook iets verder te lezen naar het hoge priesterlijk gebed. En moet je luisteren wat de Heer Jezus daar zegt. Daar bidt hij voor zijn discipelen, die hij achterlaat bij zijn hemelvaart. En dan bidt hij dit, moet u luisteren. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven zullen. Dus als de Heer Jezus zijn woord spreekt en hier bidt, dan zegt hij, ik bid niet alleen voor die discipelen hier, Vader, maar voor al degenen die door hun woord in u zullen geloven. Nou, dat zijn wij vanmorgen. Die geloven in God en Jezus Christus op grond van het woord. Van wie? Ja, van de apostelen. Want dat woord van die apostelen is het woord van God. En dat begrijpen we nu gelijk met elkaar natuurlijk. Want die woorden zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus het is het woord van Jezus zelf. Nou, die nou mijn woord lief heeft, zegt de Heer Jezus, die is het die mij lief heeft. Daar heeft hij voor gebeden. En voor diegene laat hij nou dat woord na mijn vrede, laat ik u mijn vrede geef ik u. Hij laat u jou vanmorgen en het nog maar een keer horen, zijn vredesverklaring. Want misschien bent u het vergeten. Om welke reden dan ook. Maar hij vergeet u niet en jou niet. Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Waarom? Waarom zo'n krachtig woord, recht toe recht aan. Vrede met God door het geloof in Jezus Christus. Nou, ik denk in de eerste plaats, gemeente, een versterking voor ons geloof vanmorgen. Een versterking in ons geloof. Want hoe weet u dat u vrede hebt met God? Misschien gaat uw hart uit naar de Heer Jezus door zijn genade. Dat u zegt, ik heb zijn woord lief. Te midden van alle onvolmaaktheid in mijn leven en dissonante, van welke aard dan ook, maar geef mij Jezus of ik sterf. Maar hoe weet u nu dat u vrede hebt met God? Hoe weet u dat? Nou, misschien zijn er vanmorgen die daar zo naar zoeken, van binnen. Voel ik vrede met God? En als ik het voel, maar een dag later, misschien niet. En dan kunnen we zomaar in de knoop komen, nietwaar, dat we geen zekerheid van het geloof hebben, maar in onzekerheid verkeren. Nou, weet u, de zekerheid, de fundament van de zekerheid van het geloof ligt hier. Dat ligt echt hier in zo'n woord als dit. Mijn vrede laat ik u. Ik heb niets tegen u, zegt Jezus. Ik ben voor u. En zo God voor ons is, zegt Paulus, wie zal tegen ons zijn? Niemand. En niets. Is oké. Mijn vrede hier. Neem mee naar huis. Neem het mee in je hart. Berg het als een schat, broeder en zuster, in je leven op. Koester het. En aanbid er God en Jezus voor. Dat is die vredesverklaring van zijn kant. Wij hebben geen zaligverklaring nodig, van geen mens niet. Zoals de paus van tijd tot tijd mensen zalig verklaart, die er heel weinig meer aan hebben, want die zullen daar niet gelukkiger van worden. Hooguit ongelukkigen. Maar wij hebben een zaligverklaring hier in het woord. En als u naar de verschijning van Jezus lief hebt, neem dat mee. Laat het niet hier in de kerk achter. Laat het niet hangen hier in de woorden in de kerk. Maar hecht u eraan en neem het mee. Versterking van ons geloof. In de tweede plaats is zo'n woord tot versterking van de strijd van het geloof. En die strijd komt. Ongetwijfeld, dat kan niet missen. Dat kan niet missen. Jezus, hij zegt dat ook in dit gedeelte. De strijd komt. Want Jezus geeft al vrede. Oh ja, zeker. Vrede in zijn woord. En dat zal vroeg of laat door de Heilige Geest geresoneren in ons hart. Als we zo door het geloof ons daaraan hechten, aan dat vaste woord van Jezus, gaat de Heilige Geest daarmee aan het werk in uw leven. Dan gaat dat, komt dat binnen vroeg of laat. Een vreugde en een blijdschap die alle verstand te boven gaat. Maar Jezus geeft geen vrede zoals deze wereld vrede geeft. Dat zegt hij ook in dit tekstvers. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet gelijk de wereld hem geeft, geef ik die u. Vrede van de wereld. Die vrede geeft hij niet. Nou, wat is dat dan voor vrede van de wereld? Nou, ik denk in die tijd, gemeente, dat ze in de eerste plaats moesten denken aan de Pax Romana. Het grote Romeinse Rijk en de betrekkelijke vrede in dat Romeinse Rijk. Maar vergeet niet, die vrede, die is wel tot stand gekomen met militaire macht. Geweld. En daar is dan een betrekkelijke vrede, de Pax Romana. Nou, dat is niet de vrede die Jezus geeft, want Jezus brengt zijn koninkrijk niet tot stand door middel van geweld, macht, uitoefening, maar door de kracht van zijn liefde. Waarmee u werkt in uw hart en u zomaar gewillig maakt om hem lief te hebben en te gehoorzamen. Onweerstaanbaar, toch? Er heeft daar geen zwaard voor nodig. Hij geeft niet de vrede van de wereld dus. In de zin van de Pax Romana en ook niet misschien van de vrijheid die wij genieten. Want wat doen wij met onze vrijheid? We hebben het pas weer gevierd, bevrijdingsdag. Maar hoe vullen we die in? Hoe wordt die ingevuld in onze samenleving? Wat is dan de vrede van deze wereld, ook van deze tijd? Van welvaart en genot? Kunnen we in een financiële crisis zitten? Maar over het algemeen hebben we het goed. En er zijn natuurlijk schrijnende gevallen die ieder dubbeltje om moeten keren. Maar Kijk eens in onze samenleving. Hoe mensen verslaafd zijn vaak aan het genot. In welke vorm dat dan ook is. Maar altijd maar weer niet bevredigd worden. En een hang naar meer. Naar groter. Naar beter. Het was pas een interessant stukje over reclame maken. Dat vroeger als fabrikanten hun producten aan de man brachten, ging het vaak om dat product zelf. De kwaliteit van dat product. Duurzaam, materialen waarvan het gemaakt is. Je moet eens opletten naar de aard van de reclame in deze tijd. Als er een Lexus wordt aangeprezen, of een gezinsauto, gaat het heel vaak niet om de kwaliteit van die auto, maar staat er een prachtig plaatje. Met een gezinnetje, met kinderen, met een picknickmand, met een zon overgoten dag. Prachtig. Nou, dat willen we toch. Dat willen we toch met elkaar. Kwaliteit van leven. Daar richt de reclame zich op. Omdat mensen daarna snakken. Om zo gezellig, mooi te genieten. Daar zet de reclame op in. En daar kan dat product u bij gebruiken. Daar kan het u bij helpen, dat product. Dus het gaat niet meer om de kwaliteit van het product, maar om de kwaliteit van leven die in de reclame centraal staat. Omdat wij daarna snakken, naar het goede leven. Nou zegt Jezus, die vrede, die geef ik niet. Hij laat wel heel veel zegeningen in zijn goedheid en trouw. De eeuwige laat deze wereld niet los. Maar als het gaat om deze vrede, zegt Jezus, geef ik niet zoals de wereld die vrede geeft. Want dat is een vrede van nooit genoeg. Moet je maar aan denken, kinderen, bij het prachtige verhaaltje van rupsje nooit genoeg. Nou, als je nou zonder de Heere God leeft, dan moet je misschien altijd meer speelgoed. Meer van dit, meer van dat, maar je hebt nooit genoeg. Altijd weer in je hartje voel je van, ik moet altijd nog weer meer hebben. Nou weet je, de Heer Jezus ontmoette zo die Samaritaanse vrouw. Die moest ook altijd meer. Meer, meer. Johannes 4, u kunt het lezen, prachtig verhaal. Samaritaanse vrouw. En dan zegt Jezus in Johannes 4 vers 13, tegen die Samaritaanse vrouw, wat jij zoekt aan genot, en dat is als water. Ik vergelijk het er maar mee, een beeld. En die nou van dat water van de wereld drinkt, die zal opnieuw dorsten. Het vervult niet, het bevredigt je hart niet. Nou, dat soort vrede geeft Jezus niet. Maar hij geeft een vrede die je hart vervult. Een vrede met God. Contact met de eeuwige. En een relatie die goed is. Zo. Dat is een vrede voor nu. En dat is een vrede voor de toekomst. Waarin je mag weten wat er ook gebeurt. Maar mijn toekomst is geborgen en veilig in Jezus. Armen. Vrede met God en vrede met de toekomst. Dus hij geeft niet die vrede met de wereld, zoals de wereld hem geeft. Maar Jezus zegt ook niet dat we vrij zullen zijn van spanningen en vervolgingen. De vrede die hij geeft wil niet zeggen dat we dan maar een gerust en stil leven zullen leiden. Integendeel. Want er kwam deze gedachte bij mij op in de voorbereiding, dat een vredesverklaring met Jezus betekent een oorlogsverklaring met Satan. En dan ga je vroeg of laat merken. Dat de machten van het kwaad, die het helemaal niet hebben met Jezus, zich tegen jou gaan keren. Een vredesverklaring met Jezus betekent een oorlogsverklaring met Satan. Maar dat is wat Jezus ook zegt in Johannes 15 vers 18. Waar hij zegt, indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld zou zijn, zo zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u van de wereld niet bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. En weet, broeder en zuster, vroeg of laat, als u leeft vanuit de vrede met God door het geloof in Jezus, vroeg of laat, op de een of andere manier, komt die strijd. Dat kan niet anders. Op welke manier dan ook. Wie het woord van Jezus in praktijk wil brengen. Hem wil volgen in zijn of haar leven. Die zal ontdekken dat dat hier op deze wereld geen vanzelfsprekendheid is. En die strijd die komt vroeg of laat. Op de een of andere manier. Dat komt. En in die omstandigheden, daarom, juist daarvoor, laat Jezus ook dit woord na. Mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Want u zal de eerste niet zijn die in de strijd van het leven en van het geloofsleven de moed verliest. Ja toch? Dat u zich misschien wel eens afvraagt, Heere, waar zie ik nu uw hand in mijn leven? Heer, als u mij lief hebt, waarom dan dit? Waarom gaat mijn weg dan zo? Waarom leef ik dan zo in het donker? Mijn vrede laat ik u. Want u zal de eerste niet zijn die in die strijd en aanvechting of beproeving de moed verliest. En zelfs het geloof dreigt te verliezen. En daarom zegt hij ons zijn vrede toe. Wat er ook gebeurt. Maar hier heb je. En neem het mee. En neem het op. Mijn vrede. Hier. Ik geef het je. Vergeet het nooit. Nou is dat waardevol. Ik moest denken aan Petrus. Die tot 3 maal toe verloochend heeft dat hij Jezus kende. We kennen allemaal het verhaal. Ik moest wat denken toen Jezus Petrus aanzag en Petrus daarna bitter weende en de zaal van Caiaphas verliet. Nou, die man die dacht toch niet anders, mensen, ik heb de vrede voor eeuwig verspild. Maar het woord van Jezus hing onverbrekelijk in de lucht en gelegd in het hart van Petrus. Mijn vrede geef ik u. Mooi, hè? Vind je niet? Misschien zit u vanmorgen ook al in de kerk teleurgesteld in uzelf. Hij zegt, verspild. Dat is Petrus. Maar Petrus had dat woord, mag ik het heel onderbiedig zeggen, op zak. Dat had hij zelf niet in de hand, maar dat had Jezus erin gelegd. En waar Jezus zijn woord in ons hart legt, dan kunnen we soms links of rechts omgaan. Kromme wegen. Maar het woord ligt daar onverbrekelijk. En vroeg of laat. En misschien klinkt het vanmorgen wel. Mijn vrede geef ik u. Dat is mooi. Dat spreekt iets uit van de trouw van God. De betrouwbaarheid, de getrouwe getuige die Jezus zelf is. Toen Petrus naar buiten ging, bitter weende. En kijk maar naar het verdere van zijn geschiedenis. Hij had vrede. Maar ik denk ook aan Paulus en Silas, die in de vervolging zaten. Die mensen zijn altijd moeilijk. In de gevangenis, Handelingen 16. En dan staat er, zij zongen goden lofzangen. Hoe kan dat in die moeilijke omstandigheden? Vrede met God. Zo waardevol. Misschien met u die leiding geeft, of verantwoordelijke taak in de gemeente, in het gezin, met elkaar. Ook in de strijd van het leven, waarin je het woord van de Heer Jezus in praktijk wil brengen. In het gezin, in familie, als leidinggevende in de gemeente. Dat kan een hele strijd zijn, een worsteling zijn, maar je hebt hem mee. Hij laat je niet alleen achter, na zijn hemelvaart. Mijn vrede geef ik u. Dat mag als het ware dat basisvertrouwen zijn. Wat hij ons in zijn woord en vanmorgen geeft. Nou, neem dat nou mee, gemeente. Als u misschien onrustig bent, of onzeker, of moedeloos. De Heer Jezus voegt het ook toe, hè. Uw hart wordt niet ontroerd, en zijt niet moedeloos. Niet moedeloos. Nou, doet dat vanmorgen dan ook niet. Laten we die vrede meenemen naar huis. Ik vat nog samen. Ik wil samenvatten de preek in twee eenvoudige beelden. Wat heeft de Heer Jezus gezegd? Ik dacht het zo. De Heer Jezus geeft ons eigenlijk twee dingen mee. In de eerste plaats zou je kunnen vergelijken met een paspoort. Ik heb gezegd een vredesverklaring. Een paspoort. Hij geeft ons een paspoort mee. Vlak voordat hij vertrekt. En hij geeft ons ook een verrekijker. Kinderen, een verrekijker. Want hij begint het hoofdstuk zo. Uw harten worden niet ontroerd. Gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het je gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik uw plaats zal bereid hebben, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Nou, dat is toch de hoop, de verwachting van een christen in 2010 ook. Hij komt. Hij komt. En de Heer Jezus, hij geeft ons als het ware paspoort af. Hier heb je het. Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Neem het mee, neem het aan, neem het op. Het is als een paspoort wat we hier hebben in het woord. Om in te gaan in de heerlijkheid van God. Betaald en gestempeld, het is volbracht. Daar kun je van op aan. Een paspoort. En in de tweede plaats geeft hij als het ware een verrekijker. Mijn zoontje die is gek op mijn verrekijker. Ik ook. Alleen is een beetje prijzig, dus ik ben er heel voorzichtig mee. Maar hij vroeg pas meerdere keren, papa, mag ik uw verrekijker? Daar moest ik aan denken. Mag ik uw verrekijker? Dan kun je verder mee kijken. Nou, zo geeft de Heer Jezus ons als het ware vanmorgen die verrekijker. Snap je kinderen, dan kun je verder mee kijken. Door zijn woord heen, waar de Heer Jezus zegt, ik ga heen, maar je kan me volgen in het woord. Ik ga heen naar het vaderhuis om plaats te bereiden. En als ik je plaats bereid zal hebben, kom ik terug. Kom ik voor jou terug, voor jullie terug en dan neem ik je mee. In de dag van de opstanding mag je mee. In de eeuwige heerlijkheid. En zo kun je verder kijken. Weet je, als je daar nu naar kijkt, dan zie je ook niet zo wat er allemaal omheen gebeurt. Want er gebeurt zoveel omheen in deze wereld, misschien ook in uw leven. Maar soms is het zo heerlijk om even te kijken. Te kijken naar die toekomst die de Heer Jezus u en jou beloofd heeft, toch? En zeg ik, daar gaat het op aan. En ik heb de vrede in mijn hart, tweede plaats. En in de eerste plaats in het woord. En zo mag je toekijken naar die toekomst. Nou, waarheen? Pelgrims gaat gij. Ik kwam een prachtig lied of een gezang of wat het ook is tegen. Daar wil ik mee eindigen. Waarheen pelgrims? Waarheen gaat gij? Het oog omhoog en hand in hand. Wij gaan op des konings roepstem naar ons huis in het vaderland. Over bergen en door dalen gaan wij naar die blijde zalen van Gods huis in het vaderland. Amen.